Donderdag bleek dan opeens dat een stuk van Project One op zijn minst uitgesteld is. Hè. Kun je het nog eens het kader geven? Waarover gaat Project One en wat is er nu uitgesteld?
Ja, je kunt het. De start was 2 jaar geleden in 2019. Kwam vooral Bart Wever en NVA hier in Antwerpen naar buiten met. We hebben de grootste investering in de haven naar Antwerpen gekregen. En wat wouden ze eigenlijk doen? Ze waren alles in de stijgers aan het zetten om het voor Ineos mogelijk te maken om eigenlijk een grote kraker, een ethaankraker en een PDH, een propaanunit eigenlijk, te bouwen in de haven van Antwerpen. Dat zijn eigenlijk twee delen van een fabriek die alle basisgrondstoffen plastic maken. En het frappante daaraan is eigenlijk, Ineos is ook marktleider in de schaliegasmarkt in het Verenigd Koninkrijk en in de Verenigde Staten. En ze gingen eigenlijk de basisgrondstoffen voor plastic eigenlijk maken van schaliegas. En eigenlijk van daaruit is het verzet gestart, waarbij wij met een Antwerpse burgerbeweging Antwerp Schaliegas Vrij in het begin, en uiteindelijk is daar Ineos wel val bijgekomen, eigenlijk heel hard op de nagel hebben geslagen van kijk, wij willen naar een fossielvrije haven zonder schaliegas en vooral met investeringen die toekomstgericht zijn en die wel naar een klimaatneutrale haven kunnen gaan of die toch neigen naar minder CO2-uitstoot in de plaats van meer CO2-uitstoot.
Mm-hmm. En nu gaat het dus, je hebt enerzijds een productieeenheid die vooral op basis van gas dan dingen maakt, ethyleen. En anderzijds dus de dehydrogenatie, het afhalen van waterstof van propaan, waar u dan propyleen krijgt. En dus die propaaneenheid, of die propyleeneenheid, die nu niet doorgaat voorlopig.
Ja, die gaat niet door. En de ethaankraker vermelden ze in de krant dat wel nog doorgaat. Maar daar heeft bijvoorbeeld BBL wel heel interessante informatie over, is dat eigenlijk momenteel de markt van de ethaan, ook dat daar ook al een overproductie is eigenlijk in Europa. Dus dat je kunt zien, als je nu zou investeren in een nieuwe ethaankraker, is dat eigenlijk economisch gezien niet interessant, omdat er al een overaanbod aan ethaan is. Dus daarin is ook nog ergens de vraag van, ja, menen ze dat wel? Is dit nu de helft zeggen van, we gaan toch nog iets doen? Maar wij vermoeden eigenlijk, of zeker van het klimaatcrisis, het vermoeden dat eigenlijk die hele investering niet gaat doorgaan, omdat het gewoon economisch niet meer interessant is om deze investering te maken eigenlijk.
Ja, want nu gaat u al een stapje verder. U hebt het al over de ethyleeneenheid, maar dus wat met die voorlopig wel nog doorgaat. Want ik denk dat het plan is, dat zei mevrouw Meert gisteren, dat ongeveer rond 2026 die eenheid af zou zijn. Hè, want het duurt ongeveer 5 jaar om zoiets te bouwen, om detailontwerp bouwen, een jaar of 5. Dus het plan is nog altijd, denk ik, midden 2026 voorlopig een opstart te doen. De propyleeneenheid daarentegen, de PDH-eenheid, die is wel uit of afgesteld. En dan is de vraag waarom? En zeg, wat is dat volgens jullie?
Ja, ik denk dat daar een grote rol in speelt, is dat de schaliegasmarkt met heel de coronacrisis toch wel echt wat knotsen heeft gekregen. Je ziet dat de prijs daarvan eigenlijk omhoog is gegaan van dat schaliegas dat ze importeren. En ja, ze hadden eigenlijk gerekend op wel een goedkopere grondstof om die PH-unit te kunnen laten draaien. We vermoeden eigenlijk dat de grootste reden is wel echt dat die investering nu niet doorgaat. Dat is de grootste reden. Ik weet, Nathalie Meert vertelt ook in elke krant dat het verzet daar zeker niks mee te maken heeft. Alhoewel ik denk dat het feit dat ze opnieuw een merkprocedure moesten beginnen, dat ze dat toch eenmaal van begin moesten doen, heeft dat, denk ik, dat de kaarten ook wel opnieuw heeft doen schudden. Dus ik denk dat het een combinatie is van zeker hun grondstoffen die duurder zijn geworden, in combinatie met dat hier in Vlaanderen toch niet zo gemakkelijk is.
Mevrouw, u verwijst naar dus de grondstoffenprijs die zo gestegen zijn, maar zij verwijst dus, of Ineos verwijst eerder naar de markt. Ze zegt van, het is een... Ja, heel veel in detail wordt er niet over gezegd, maar dat het eigenlijk de propyleenmarkt blijkbaar, daar zou het, ik weet niet of het er veel toe doet, maar dus dat de propyleenmarkt iets moeilijker ligt en ook het feit dat je die twee projecten in één keer opstart, dat het wel een heel groot project is. Dus is het maar, we gaan eerst dat eerste doen en daarna dat tweede doen, voilà. En de winst is waarschijnlijk interessanter voor de ethyleen, want ze zegt ook, Dus dat, want u zegt van er is de markt is verzadigd, maar ze verwachten een stijging van de vraag van ethyleen van 4 of 5% per jaar de komende jaren. Hè. Bovendien is petrochemie sowieso een cyclische sector. Hè.
Ja.
Dus eigenlijk, we spreken maar over 2026. Dus ze verwachten blijkbaar dat er wel degelijk groei is. Niet zoals, wat was het? Was het BBL die dacht dat maar niet? Ja.
Ja, BBL heeft eigenlijk cijfers van de evolutie op de etaalmarkt. Olivier Beijs heeft dat gisteren ook in een aantal tweets op Twitter gepost op het feit dat ze nu wel ineens gaan focussen op die etaalmarkt. En ik ben daar zelf niet helemaal in thuis in hoe die markten evolueren. Het enige wat we kunnen zien is dat nu momenteel is daar echt wel een overaanbod op die markt van etaan. Mm-hmm. En dat is eigenlijk wel interessant inderdaad om die markt eens wat beter te gaan bestuderen. Om te zien, is het eigenlijk toekomst wel interessant om daar een investering te doen. Van de informatie die ik nu heb, lijkt het mij economisch gewoon niet interessant om te investeren in een markt waar nu een overaanbod in is. En voel ik ook wel, je voelt dat ergens ook wel denk ik aan de manier dat zij zich nu verweren of een uitleg geven aan het feit dat ze toch niet heel de investering samen gingen doen, want dat was altijd in het begin heel hard waar ze mee naar buiten kwamen. En dit is de grote investering en hiermee zetten we de chemische sector in Antwerpen terug op de kaart en dit is echt hut van hut en we gaan dat doen. En je voelt eigenlijk nu al dat ze terugkomen en zeggen, ja maar ja, twee dingen bouwen, dat is toch wel veel en dat is toch wel misschien niet zo slim. En dan je voelt wel gewoon dat ze terug aan het krabbelen zijn op de grote plannen waar ze oorspronkelijk mee naar buiten kwamen. En ik denk dat we ook moeten zien wat dat in de toekomst geeft. Ik heb er niet veel vertrouwen in dat ze het uiteindelijk effectief nog gaan bouwen. Ik heb er eerder vertrouwen in dat dit het begin is van achteruit te stappen, maar dat ze het gewoon eigenlijk nog niet durven toegeven dat ze het niet gaan bouwen.
Ik denk dat mo.be de eerste was die erover rapporteerde, donderdag al, over de afschaffing. Andere artikels verwijzen er veelal naartoe, naar mo. En die hebben het over, terwijl jullie het hebben over de duurdere gasprijs en INEOS zelf over de vraag naar propyleen. Zegt Mo, ja, er is ook wel een verandering. Je hebt de Green New Deal, de regels van Europa worden ook strenger, dus dat speelt ook wel mee. Hè?
Ja. Ja, ik denk zeker dat daar ook wel een trend is gezet in Europa van we moeten wel echt dat klimaat serieus nemen en we moeten onze regels wel echt serieus gaan nemen. Oké, op Vlaams niveau is dat nog altijd niet het punt. We falen nog altijd in een streng milieubeleid en onze normen zijn nog altijd onder de akkoorden van Parijs of niet tot boven die 1,5 opwarming van de aarde te geraken. Maar dat is wel inderdaad een trend dat gezet is met die Green New Deal. Om eigenlijk daar te gaan zien van oké, hoe kunnen we binnen dat kader wel een haven uitbouwen. En ik ben eigenlijk ook wel blij dat die maatregel of dat de trend die Europa heeft gezet toch dit effect heeft en dat we daar inderdaad misschien andere investeringen mee moeten aantrekken dan
ja, misschien interessant in deze. By the way, ik had mij versproken, ik had het over Green New Deal, maar dat is het Amerikaans plan van een deel van de Democraten. Ik denk dat het Europees plan gewoon Green Deal is, maar tot zover dit detail.
Ja.
Maar als we over investeringen hebben, er was ook sprake van steun eigenlijk, hè, subsidies en allemaal. En in dat kader, ik denk dat het is het Chris Peters die nu bij de Europese Investeringsbank een schone post zal krijgen. Hebben jullie inzicht op wat voor steunmaatregels dit project allemaal zou krijgen?
Daar is eigenlijk nooit parlementair heel harde duidelijkheid over gekomen over hoeveel steun ze gingen krijgen. Er gingen eigenlijk twee grote stromen zijn. Er ging een stroom van subsidies zijn, dus geld dat ze rechtstreeks gingen krijgen voor het bouwen van deze fabriek. En daarnaast eigenlijk ook een soort van garantie. Dus we zouden met ons belastingsgeld garant staan voor een stuk van het risico dat zij zouden nemen in de bouw van deze fabriek. Maar hoe en waar, welke details dat juist zijn, die zijn eigenlijk nooit openbaar parlementair besproken, want anders hadden we dat geweten. En daarin vraag ik mij nu ook af, of ja, dat is een beetje de bedenking die ik mij achteraf maak. welke beloftes hebben we gemaakt aan dit bedrijf en waarom, de reden is inderdaad interessant om te zien waarom zouden zij nu de investering niet doen en welke beloftes hebben wij wel al gemaakt. Dus nou, daarin denk ik dat we een beetje politieke vragen moeten stellen en dat inderdaad dan ik de ridder of zo naar buiten moet komen om te zeggen van kijk, hoe scheuren we onze broek hier aan? Zijn zij met geld weg? Kunnen zij ons verantwoorden? Want dat is natuurlijk in de nieuwe Europese wetgeving mogelijk, dat bedrijven, overheden voor de rechter dagen voor misgelopen investeringen. Mm-hmm. Dus de vraag is eigenlijk, scheuren we onze broek hier aan? Of druipen ze eigenlijk gewoon af zonder dat ze geld krijgen?
Er is dus geen transparantie. En komt dat omdat, want Annick de Ridder zal het ons niet zeggen, en bovendien zit zij op Antwerpsniveau enkel, alhoewel ze zit misschien ook nog in het Vlaams parlement. Maar er is geen transparantie eigenlijk, of zijn geen gegevens beschikbaar. Komt dat doordat de oppositie niet actief genoeg is om die te vragen, of omdat ze gewoon niet gegeven zijn? Dan worden veel bedrijfsgeheimen meestal als excuus gebruikt.
Ja, ik denk een heel interessante studie die vorig jaar is uitgekomen, is er een van BBL, Greenpeace en Arbeid en Milieu tezamen. En die hebben eigenlijk een soort van analyse gemaakt van klimaatfondsen en van klimaatsubsidies die we de afgelopen 10 jaar aan toch wel, ik denk 6 van de grootste chemiebedrijven, Borealis, Ineos zat daar ook tussen, ArcelorMittal zat daar ook tussen, maar eigenlijk de grootste vervuilers binnen Vlaanderen, hebben we al klimaatsteun gegeven. En eigenlijk het resultaat van dat onderzoek is dat er geen transparantie is, dat er ook geen standaard evaluatie is van de middelen die we geven aan die bedrijven rond klimaatinvesteringen en wat gaat het doen. Dus ik denk dat dat iets historisch is waar we nog nooit echt in geslaagd zijn om een transparant beleid in te voeren. We hebben gewoon nooit een transparant industrieel klimaatbeleid gehad. En ik denk dat dat eigenlijk nu ook het symbool dat hier van Ineos blootlegt. Dus we hebben echt nood aan een transparant en een klimaatambitieus Vlaams industriebeleid. Hè. Ik denk dat dat het ding is waarvoor we ook Ineos nu even als symbooldossier naar boven halen. Ineos is ook maar een kwaal van hoe dat het er hier in Vlaanderen aan toe gaat. Dat zijn niet de enigen die met achterpoortjes subsidies kunnen regelen en eigenlijk geen parlementair of democratisch debat voeren rond welke investering moeten we hier nu doen.
Ik wil er straks nog verder op ingaan, want dat is natuurlijk een interessant punt. Eerst, Katrien van Klimaxi, ik had dus gisteren mevrouw Meert, woordvoerster van Ineos, aan de lijn. En ze haalde een aantal punten aan in het debat of in de discussie die ik u zal voorleggen. De eerste is eigenlijk, een groot punt is, ze zegt, er is eigenlijk geen debat meer mogelijk. En ze zegt eigenlijk dat de oppositie tegen dit project een beetje extreem is. Hè. En in de zin van er is geen debat meer mogelijk. Klopt dat jullie dan niet, of de verschillende actiegroepen of verschillende burgerorganisaties niet in een gesprek willen gaan eigenlijk met Ineos?
Goh, ik denk dat is het een beetje bij de haren grijpen. Hè. We moeten zien, het verzet is echt wel opgegroeid uit een burgercollectief. Dat zijn in eerste instanties allemaal vrijwilligers. En ik denk dat de rol die wij hebben gespeeld is om een maatschappelijk probleem aan te kaarten. De oplossingen en gaan babbelen over hoe we dat moeten doen, dat is iets wat structureel moet gebeuren. Daar moeten vakbonden bij betrokken zijn, daar moeten milieuexperten bij betrokken zijn. En ik vind het een heel kort door de bocht manier van denken dat wij vanuit een burgerbeweging ook eigenlijk een maatschappelijk probleem dat over de haven gaat, dat is toch wel het economische hart. Dat mogen we niet in de schoenen leggen van een burgerbeweging die allemaal op vrijwilligers draait. Ik denk dat we daarvoor structuren moeten opbouwen waarbij dat er inderdaad wel overleg is, maar dat is politiek, dat is met milieuexperten en dan zeker ook met vakbonden erbij dat overleg moet gebeuren. Ik denk niet dat je het in de schoenen van een burgerbeweging mag leggen om het probleem van een haven op te lossen. Ja. Dat is een beetje ridicuul.
Een punt dat ze concreet aanhaalde was een voorval, zal ik het maar noemen, waarbij dat blijkbaar Ineos zelf en de mensen van Ineos blijkbaar, ik zal het maar belaagd worden. Ze sprak eigenlijk, ze was er woorden aan het zoeken met enige terughoudendheid, nam ze het woord terrorisme in de mond. Ze verwees naar een voorval, wat de Ineos wielerploeg, dat die mensen werden, ik zal het maar aangevallen werden, dus bespoten enzovoort. Belaging dus, ja. Wat is uw respons daarop? Is dat niet een beetje ongelukkig? Dat stelt de actiegroepen in een slecht daglicht.
Ja, zeker. En ik denk inderdaad, ik ben zelf van Climaxie, dus ik heb over de acties die ineens zo fall, daar kan ik niet veel over zeggen. Maar ik denk het enige wat ik bijvoorbeeld over dit specifieke geval wel weet, is dat het over krijtspray ging en dat eigenlijk ook de politie allemaal nog geen uitspraken heeft gedaan, omdat het uiteindelijk met een carwashbeurt de schade daar beperkt is gebleven. En ik denk dat om daarvoor het woord terrorisme in de mond te nemen, vind ik heel straf. Want ik denk, als we gaan kijken hoeveel schade en meer CO2-uitstoot die fabriek zou brengen, als we dat op klimaatniveau zouden trekken, denk ik dat de criminelen, als we in dat jargon verder gaan, wel duidelijker te benoemen zijn in de plaats van ongelukkige twee mensen of drie mensen die met krijtspray slogans ergens op...
Een ander punt was dat ze aanhaalde, ik weet niet of je ervan op de hoogte bent, dus ook over dat, er was blijkbaar een gesprek aan de gang, er was iemand die bij Grootouders voor Klimaat zit, ze heeft geen naam genoemd, die een ingenieursachtergrond heeft en die blijkbaar in dialoog gegaan was met INEOS en een soort rapport gepubliceerd had of geschreven had. En dan zegt ze, ja, dat mocht niet gepubliceerd worden van de organisatie Grootouders voor Klimaat. Heb je daar enige weet van?
Ik ben van Klimaat en ik heb daar dingen van opgevangen, maar ik denk dat we hier ergens... We gaan voorbij aan het punt, hè. Je moet zien wat dat ineens aan het doen is. Hè. Die zijn met allemaal vrijwillige organisaties aan het babbelen om dan te zeggen, wij willen niet in gesprek gaan. Tuurlijk willen wij niet in gesprek gaan. Zij moeten in gesprek gaan met overheid, met vakbonden, met milieuexperten. Wij moeten dit niet oplossen onderling. Hè. Dit valt niet onderling op te lossen. Dat is niet ons punt. Wat dat wij willen doen, is hier structureel een overlegorgaan rond organiseren, een beleid rond vragen. Maar dit moet niet van de vrijwillige organisaties komen. En tuurlijk zijn daar gesprekken en weet ik veel wat, maar daar gaat het niet om, daar gaan we het niet mee oplossen, we gaan het niet onderling bedisselen en dan uiteindelijk zorgen dat het wel in orde komt. We hebben hier een rechtssysteem voor.
Maar natuurlijk, er is daar concreet in dit geval, er was blijkbaar een gesprek geweest tussen iemand, dus natuurlijk, ik vertel u wat de woordvoerder van INEOS mij verteld heeft. Hè. Dus ze haalt een bepaald voorval aan. Maar wat is concreet daarop de respons? Is dan misschien, als u de detail niet kent, moeten we misschien dan maar nog eens voorleggen aan iemand van de Grootouders van Klimaat, wat er daar nu precies, want of dat relevant is of niet.
Ik vind eigenlijk gewoon de situatie niet relevant, gewoon omdat ik denk, de oplossing is niet door met één iemand van een vrijwillige organisatie te gaan babbelen, een rapport naar buiten te brengen en zo een probleem op te lossen. Dat is toch niet hoe dat we in deze samenleving een probleem oplossen. We hebben een democratie en we hebben een instituut en we hebben instellingen die ervoor zorgen dat maatschappelijke problemen besproken worden. En we gaan dat toch niet...
Ja, maar het was iemand van een organisatie die zelf een informatie verzamelt, die dan voorlegt aan de organisatie en dat mag dan niet naar buiten komen. Dat was de boodschap die je kreeg van de woordvoerster van INEOS.
Ja, kijk, er zijn ook gesprekken met de vakbond in INEOS geweest. Daar komen ook rapporten niet van naar buiten. Ik denk dat dit een voorval is. Dat is een fedivair eigenlijk. Hè. We zijn op een grote schaal aan dat doen. Hè. We zijn over een investering van 3 miljard bezig. Dat gaan we niet bedisselen met een vrijwillige organisatie die inderdaad ook wel mee het juridisch traject aan het lopen is. Hè. Dus Grootouders van Klimaat heeft mee naar de Raad van Vergunningenbetwisting gestapt. En ik denk dat de locaties zijn waar we moeten babbelen. Daar moeten we spreken en daar moeten we de dingen uitbabbelen. We moeten de dingen niet in de achterkamertjes van een multinational gaan oplossen. Zo werkt het niet. Dit debat moet gevoerd worden in de rechtbank. Dit debat moet gevoerd worden in het parlement. En dit debat moet vooral gevoerd worden ook met de vakbonden. En ik denk dat daar ineens gewoon in faalt en zich dan nu voor mij zijn dit echt twee fedivair voorvallen die zij aanhaalt, die gewoon niet structureel naar een oplossing willen zoeken, snap je?
Ja, wat wel alles is toch relevant zou moeten zijn, is het feit dat ze zeggen van ja, de CO2-emissies van die nieuwe installaties zal de helft zijn dan die van de conventionele installaties, die dan in plaats van gas, die dan nafta gebruiken uit petroleum. Wat is uw respons daarop? Je kunt zeggen, hebben ze daar geen argument? Want er staan andere ethyleenkrakers in de haven van Antwerpen, hè, die wel op die nafta werken, dus die... waar we dus opnieuw komen, is dit geen... Inderdaad, die zeggen het zelf, een symbooldossier.
Dit is inderdaad een symbooldossier en inderdaad, ik zat ook te worstelen met die vraag en ik heb die eigenlijk voorgelegd aan, aan een van de delegees van BASF, omdat ik ook dacht, ja, als die dan toch zoveel groener is, waarom kunnen we daar aan tegen zijn? En eigenlijk, wat hij mij vertelde, is dat zij de vergelijking maken, dus de helft minder CO2, is de vergelijking met een kraker die ze eigenlijk 40 of 50 jaar geleden gebouwd hebben. Dus natuurlijk, de krakers die er nu staan, hebben historische natuurlijk zijn die vervuilender, omdat we die 40, 50 jaar geleden hebben gebouwd. En eigenlijk wat het idee is, logisch dat je nu een nieuwe kraker bouwt, dat je veel efficiënter is, want de technologie is er veel meer op vooruit gegaan. Maar wat hij ook zegt is, het gaat eigenlijk over de basis en het basisidee blijft, we gaan fossiele brandstoffen uit de grond halen en we gaan die omzetten in kunststoffen en in alle materiaal dat we nodig hebben. En eigenlijk moet daar de radicale omslag gebeuren. Moeten we denken, nee, we gaan niks meer uit de grond halen. We gaan geen schaliegas meer uit de grond halen. We gaan geen nafta meer uit de grond halen. En we gaan met al het kunststofgegeven dat al naar boven is gehaald en wat we al gemaakt hebben, kunnen we een circulaire economie opbouwen. En kunnen we eigenlijk met een aantal technieken wel zorgen dat we niks meer uit de grond moeten halen. Mm-hmm. En het is die radicale omslag eigenlijk, waar dat een systeem als die NEOS gewoon geen oor naar heeft. Volgens hen gaat dat niet, volgens hen is dat niet mogelijk. Maar als je naar een klimaatkader kijkt en als je kijkt naar binnen welke regels van het klimaat kunnen we eigenlijk deze haven nog uitbouwen, dan is dat de enigste optie waar we nog naar kunnen gaan. En dat is radicaal een circulaire economie, waarbij er geen koolwaterstoffen meer uit de grond worden gehaald.
Ja. Ja, want moeten we inderdaad, de focus is nu op INEOS, dat is een bedrijf. Bedrijven maken, gebruiken of misbruiken opportuniteiten. Uh-huh. Is het niet vooral een kwestie van het verbruik aan plastics af te raden, zodat de grondstof er niet minder zal nodig zijn, en via beleid dan?
Ja, ik denk zeker dat daar een piste is. Ik denk dat we kunnen zeker met minder plastic leven. Ik denk, langs de andere kant moeten we ook realistisch blijven. We gaan kunststoffen blijven nodig hebben. Dat hebben we in alles nodig. In de vlies die we nu in de sneeuw willen aandoen, zitten ook kunststoffen. Dus we gaan dat blijven nodig hebben. Dus ik ben niet voor het afschaffen van de kunststofindustrie, maar minder sowieso. Minder kunnen we sowieso doen. En wat je daar zelf ook aanhaalt, is een beleid. Hè. Dat is een beleid dat durft zeggen, we gaan voor minder plastic en we gaan vooral voor een radicale circulaire economie. En ik denk dat daarin momenteel de overheid gewoon faalt.
Ja, doen ze het eigenlijk slechter dan de buurlanden? Want je hebt het over, ja, uiteindelijk hebben die investeringen naar hier getrokken. Ik veronderstel dat ze ook aan Rotterdam gevraagd hebben om dat te doen. INEOS dan, dat is. Dus enerzijds, ja, het gaat over een 500.000 tot 1 miljoen ton CO2-emissies, maar de totale haven, de industrie alleen is al 14 miljoen ton. Ja. Bovendien, als je naar de emissies van de producten, van de geraffineerde producten bekijkt, die stellen 50 miljoen ton of meer per jaar voor CO2, Antwerpse haven alleen. Dus dat is relatief klein, maar ja, het is toch 500.000 of 1 miljoen ton. En die investering is hier gekomen. Heeft de overheid of de politiek van de overheid daar iets mee te maken volgens jullie?
Ja, ik denk dat er zeker iets mee te maken heeft. Ik denk dat INEOS zelf ook aangaf de reden waarom dat ze naar Antwerpen zijn gekomen en bijvoorbeeld niet naar Rotterdam geweest, is omdat er in Rotterdam inderdaad wel strengere klimaatregels gelden dan dat er hier in Antwerpen, of wij lieten uitschijnen dat het hier wel gemakkelijker ging gaan. Dus ik denk dat dat zeker een politiek is die we aan het voeren zijn, die zo'n bedrijven aantrekt. Hè. Ik denk, dat is ook de reden waarom dat, denk ik, vooral N-VA heel hard op de borst klopte met het feit dat ze die investering naar hier hebben gehaald. En dat is een soort van politiek die we aan het voeren zijn, die geen toekomstvisie heeft in mijn ogen.
Ja, en zien we daar voorlopig al enige veranderingen van mentaliteit in? Na nu al de problemen met INEOS naar boven komen, dus de hordes, zal ik maar zeggen?
Ja, Hilde Krevits heeft eigenlijk een studie gedaan, dat is het Moonshot-programma, waarbij dat ze eigenlijk, inderdaad wel, ik denk dat het eind vorig jaar was dat het is uitgekomen, dat ze een soort van aanzet voor een beleidsrapport heeft gemaakt. Een roadmap naar een klimaatneutrale haven. Dus dat was dus een eerste, of nee, dat is niet een eerste keer, maar dat is haar inzet om eigenlijk dat terrein van een Vlaams industrieel klimaatbeleid te bewandelen. Maar als je dat leest, je moet ook zien met wie dat aan tafel heeft gezeten. Ze heeft eigenlijk gewoon met de bedrijven en met de lobbygroepen aan tafel gezeten en op basis daarvan is dat plan gekomen. Dus je moet je ook niet geen illusies voor de, of geen rat voor de ogen draaien. Dat is klimaatgewijs, is dat heel zwak. Dat is ook heel zwak uitgewerkt qua concrete voorbeelden en hoe gaan we dat duidelijk halen. Ik denk voor wat daar bij mij de essentie in is, is oké, dank u Hilde Krevits om een poging te doen, maar laat die volgende poging die je doet wel echt met de vakbonden en met milieuexperten mee aan tafel zijn, want anders lopen we nog verder het doodlopend straatje in, denk ik.
Ja, dat Moonshot-programma, ik heb ook iets ervan zien passeren, dat gaat eigenlijk over toch vooral over subsidies. En ja, er relatief weinig, ik denk dat het, want er wordt dus over 400 miljoen gesproken, maar dat is over 20 jaar, dus 20 miljoen euro's per jaar, wat eigenlijk relatief beperkt is. En anderzijds ook enkel stimulans en ook geen niet echt volgens, op regelgeving gericht. Hè. Om af te ronden, want ik houd u al lang bezig, waterstof als alternatief, er wordt er ook, want ik zie dus bij Ineos Welfall is het beloof ik, daar zijn ze heel sceptisch ook over de waterstofindustrie die dan als alternatief voorgesteld wordt.
Oh ja, waterstof en waterstof is niet hetzelfde. Je hebt eigenlijk een hele regenboog kleuren aan waterstof, waarbij dat je bruine waterstof hebt, je hebt groene waterstof en daar nog een aantal blauwe waterstof, dat je kunt er noemen kleuren, dat er een waterstof.
Het is allemaal hetzelfde, maar het gaat over de manier waarop ze geproduceerd wordt, hè?
Ja, inderdaad. En dus het gaat eigenlijk, als jij waterstof maakt, nog altijd vanuit fossiele brandstoffen, ja, dan zijn we gewoon de pest met de cholera aan het verwisselen, maar eigenlijk blijven we die fossiele brandstoffen gebruiken. Maar als je zegt, we kunnen dat effectief wel groene waterstof maken, dus uit hernieuwbare energie kunnen we waterstof maken. Daar zit wel echt een toekomst en daar zit wel echt een toekomst voor die radicale circulaire economie waar dat we toch wel op hebben. Maar de technologieën om groene waterstof te maken, die blijven gewoon nog achter. Daar blijven niet daar komen niet de investeringen in die eigenlijk zouden moeten.
Mm-hmm. Dat is ook wel toch wel aan het evolueren de laatste maanden, moet ik bijna zeggen.
Ja. Ja. Ik vind dat ook, dat is een debat op zich eigenlijk, dat is ook een heel interessant debat, want je ziet eigenlijk dat daar nu toch ook wel zo de grote oliebedrijven zoals Q8 en Shell en al die bedrijven beginnen wel te investeren in die waterstof, maar wel nog altijd op basis van fossiele brandstoffen. Dus je ziet daar inderdaad wel een kentering, maar ik denk dat we ze zeker moeten versnellen richting groene waterstof. En dan is natuurlijk langs de andere kant de vraag, onze energie blijft in handen van een handjevol multinationals die dat toch altijd in de hand blijven. Dus op dat vlak denk ik ook dat daar een interessant debat is dat je kunt voeren. Is dat dan de toekomst dat we groene waterstof van Shell gaan afnemen? Is dat groene waterstof die we van andere grote multinationals gaan afnemen? Kunnen we niet bijvoorbeeld groene waterstof produceren hier in de haven op basis van, ik weet niet, een collectieve investering die we ook met de overheid kunnen doen, dat we hier de groene waterstof voor onze economie kunnen ontwikkelen. Dat is een debat op zich eigenlijk, dat waterstof, waarbij dat er heel veel verschillende facetten zijn die je eigenlijk eens kunt aanhalen en waar dat er al wel heel veel kennis rond is en waar dat inderdaad wel een evolutie aan het gebeuren is.
Daarover alles is meer in de toekomst, zeer zeker met Katrien van Troost bijvoorbeeld van Klimactie of met iemand anders, wie weet. Goed, dank u wel Katrien voor